Goedemorgen, broeders en zusters. Wij gaan vanmorgen weer naar Johannes 19. Johannes 19, waar ik lees vanaf vers 17. Johannes 19, vanaf vers 17. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als ze Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel, en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. Daar stond dan een vat vol ediks en ze vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht, en het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl er de voorbereiding was, want die dag de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen die met hem gekruist was, maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met de speer en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Tot zover. En inderdaad zijn we hier aan, ik zou geneigd zijn te zeggen het hoogtepunt, maar aan de andere kant eigenlijk het dieptepunt van deze geschiedenis, waar immers de Heer Jezus uiteindelijk gekruist wordt. Eerst gevangen genomen, overgeleverd door de Joden, zoals hij dat zelf noemt in 18 vers 36. En overgeleverd in de handen van onrechtvaardigen, zoals het staat in Handelingen 2, en zo inderdaad veroordeeld en gekruist. Als ik deze geschiedenis lees, dan valt het mij in elk geval op hoeveel verwijzingen wij hier vinden naar het Oude Testament. Naar de schriften namelijk die vervuld zouden worden. En bovendien zijn er heel wat dingen die ook hierin staan, die rechtstreeks samenhangen met oud-testamentische profetieën, zonder dat er ook letterlijk naar verwezen wordt. Maar inderdaad, er staat veel in wat verwijst naar het Oude Testament, naar profetieën waarvan hier uitdrukkelijk gezegd wordt dat ze vervuld worden. En dat betekent altijd hetzelfde, ik zeg het ook altijd hetzelfde. Dat is voor sommigen vervelend, voor anderen juist niet, want er blijkt uit dat de schrift heel consistent en eventueel consequent met zijn eigen uitspraken omgaat. Maar elke keer als er gezegd wordt, dit is vervuld, of dit is gebeurd opdat vervuld zal worden, wat gesproken is door de profeet of woorden van gelijke strekking, dan weten wij meteen dat er nog wat anders achter zit dan alleen deze toepassing van de profetie. Er moet een grotere zijn. En het punt is dat, ik weet niet hoe u dat hebt, maar dikwijls staat men uitgebreid stil bij de geschiedenis die zich hier afspeelt. En ja, Ik heb het vorige keer geloof ik ook gezegd en ik zeg het nu maar weer. Ik weet nooit wat ik daar nou weer eens van zou moeten zeggen. Daar denk ik wel over, zal ik maar zeggen. Maar erover spreken is een moeilijke zaak. Maar aan de andere kant, de manier waarop het verslag gegeven wordt, die is inderdaad bijzonder. Juist omdat het werkelijke lijden van de Heer niet eens beschreven wordt. Ik heb dat namelijk nooit kunnen vinden. Ja, in de psalmen, maar in de evangelie niet eens. In de psalmen een beetje. Maar wat wij vinden zijn namelijk allerlei details die gegeven worden, waarvan wij wellicht denken dat het ons misschien helemaal niks interesseert. Want zo is het toch eigenlijk. Als je die dingen leest over wat ze met zijn klederen doen enzovoorts en hoe dat dan gaat nadat de Heer al gestorven is en wat hij dan zegt tegen Johannes dan wel tot zijn moeder Maria enzovoorts. Het zijn woorden die wij, en zijn zaken die vermeld worden, die wij niet zouden verwachten, omdat onze gedachten ergens anders naar uitgaan. Niettemin staan ze er wel. En het is natuurlijk goed om er ook bij deze gelegenheid bij stil te staan. Dus ik begin bij vers 17, dan staat daar, hij dragende zijn kruis ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats. We vinden dat in andere plaats uitgebreider vermeld. We vinden zelfs vermeld bij gelegenheid dat iemand anders zelfs dat kruis van de Heer Jezus moet dragen. Dat vinden we hier allemaal niet. Hier staat gewoon, hij dragende zijn kruis. En het is opmerkelijk hoe, op welke bijzondere wijze juist het Johannesevangelie aansluiting vindt, niet zozeer bij de andere evangeliën, want dat staat nog te bezien. In ieder geval is dat geen opvallende aansluiting, integendeel. Maar Johannes vindt bijzondere aansluiting bij de Hebreeënbrief. Dat ligt voor de hand natuurlijk, omdat het Johannesevangelie inderdaad spreekt over de bijzonderheden van onze bedeling. Meer, denk ik, je weet het nooit zeker natuurlijk, maar meer, denk ik in elk geval, dan de andere evangelisten dat doen. Hij ziet in het verslag namelijk vooruit naar de bedeling waarin wij leven, waarin een gemeente verzameld wordt voor de naam des Heren uit de heidenen in de eerste plaats, want zo staat het er dan toch. En wijst dus in het bijzonder op de Heer Jezus, niet zozeer als de koning die verworpen werd, hoewel dat natuurlijk hier in dit schriftgedeelte wel voorkomt, maar het spreekt in de praktijk veel meer over de hoge priester die aanvaard werd. Als ik het helemaal compleet zeg, moet ik zeggen, het spreekt niet zozeer over de koning van de twee stammen die verworpen werd, maar het spreekt meer over de hoge priester, ja, zal ik het maar zeggen, van de gemeente, of toch maar de hoge priester van de 10 stammen die aanvaard werd, want dat is waar het in feite om gaat. En deze eerste uitspraak hier vanaf vers 17 is ook rechtstreeks een verwijzing naar de Hebreeënbrief en dus naar de tegenwoordige positie van Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond, want zo wordt hij in Hebreeën beschreven. En dit vers, hij dragende zijn kruis, dat zou je meteen moeten lezen naast Hebreeën 12, tweede vers, of wat is het, de derde vers geloof ik. Nee, tweede vers, waar staat dat hij het kruis heeft gedragen en bovendien verdragen. Waarmee wij natuurlijk meteen vaststellen dat er wel wat meer bedoeld is dan alleen dat letterlijke kruis. Want hoe dan ook, in een lied zingen we dat wel eens, het kruis is symbool van vervloeking en schuld. En dat is het ook, een symbool van lijden in het algemeen. En tot de dood erop volgt bovendien. Waarvan de Heer Jezus staat dat hij zijn loopbaan heeft gelopen. En dat hij voor de vreugde, Hebreeën 12 vers 2, voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht. En nogmaals, het is meer dan een verwijzing naar het kruis alleen natuurlijk, maar het verwijst letterlijk wel degelijk naar het kruis waarvan gezegd wordt dat vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En het wordt hier aangehaald in de uitdrukking, heeft schande veracht. Hij heeft het kruis gedragen, heeft schande veracht, maar het sloeg op heel zijn bediening uiteraard. En het resultaat daarvan, want dat staat erachter, en is als resultaat daarvan, dat moet je er dan bij denken, hij is als resultaat daarvan gezeten aan de rechterhand des troons van God. En dat is de inhoud van de vreugde die hem voorgesteld was. Hè? Er staat, hij heeft die voor de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis gedragen en schande veracht. En dan zou je verwachten, en heeft die vreugde ontvangen. Dat is er natuurlijk ook, alleen staat er anders. En je zou die uitdrukking de vreugde en de andere uitdrukking gezeten aan de rechterhand des troons van God, die zou je rustig kunnen verwisselen, daar verandert in het vers niks van. Hem is voorgesteld een positie aan de rechterhand Gods en hij heeft inderdaad het kruis gedragen, de schande veracht en heeft die vreugde ontvangen. Dat is de gedachte. En ik moet er meteen bij zeggen, nu we dit vers nog lezen, er staat de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was. Dat wil zeggen, dat is de vreugde die hem beloofd was. En daar moet ik ook weer aan toevoegen dat hij daar dus in geloofd heeft. Dat wil zeggen, hij heeft zijn vertrouwen gesteld op die uiteindelijke positie aan de rechterhand Gods. Hij heeft, heeft geloof gehecht aan de vreugde die hem voorgesteld was. Zo staat het op een andere plaats. Trouwens op vele andere plaatsen. En in het geloof heeft hij dus het kruis gedragen en schande veracht. Want dat zou er ook hebben kunnen staan. Daar verandert het vers feitelijk ook niks mee. Door het geloof heeft Abraham, door het geloof heeft Mozes, door het geloof heeft Abel, door het geloof heeft Jozef. En door het geloof, ik gooi ze me door elkaar uit Hebreeën 11. Hè? En door, dat is het voorgaande hoofdstuk hier immers. En als laatste wordt genoemd, en door het geloof heeft Jezus. Want daar gaat het om. Er staat immers dat hij is de overste leidsman en voleinder des geloofs. Zodat het vers wel degelijk zegt dat de Heer zijn loopbaan gelopen heeft, zoals al die figuren in hoofdstuk 11, in geloof. Dat de Heer pas aan het eind genoemd wordt, is niet omdat hij niet belangrijk genoeg is, maar is juist omdat hij de belangrijkste is. Het wordt bewaard tot het eind, omdat vervolgens over hem verder doorgesproken wordt in hoofdstuk 12 en 13 van Hebreeën. Maar hij is de leidsman des geloofs. Dat wil zeggen, hij heeft de loopbaan gelopen die hem voorgesteld is. Dus vers 1 van hoofdstuk 12. Hij heeft de loopbaan gelopen die hem voorgesteld is. In geloof, net als al die figuren uit het voorgaande hoofdstuk, uit Hebreeën 11 dus. En hij is de eerste die het uiteindelijke resultaat ook bereikt heeft. Dat lag overigens niet aan hem. Dat lag aan de wil van God. Maar niettemin, hij is de eerste die niet de loopbaan gelopen heeft, want dat zijn er velen geweest, maar hij is de eerste die ook het einddoel bereikt heeft. En daarom staat er, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs. Want de overste leidsman wil gewoon zeggen het belangrijkste voorbeeld. De voorste, de eerste, de leider. Er staat trouwens maar één woord hoor, er staat gewoon een woord voor eerste. Archegos, geloof ik, ja. De eerste betekent het gewoon. De eerste en voleinde. Dat wil zeggen dat hij de eerste is die het einde van die loopbaan bereikt heeft. Maar onder einde moet men niet verstaan dat de loopbaan dan dat de loopbaan dan gelopen is. Maar moet men verstaan dat het einddoel bereikt is. Want einde in de Statenvertaling betekent altijd ook doel. En hij is dus de eerste die het uiteindelijke doel bereikt heeft. Van die andere gelovigen in hoofdstuk 11 staat, deze allen zijn gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. Dat wil zeggen, niet zeggen dat ze die niet krijgen, maar het wil zeggen ze hebben de loopbaan gelopen, maar de bekroning, de prijsuitreiking voor mijn part, voor sportievelingen onder u, de prijsuitreiking zal ik dan maar zeggen, die moeten ze nog ontvangen, dat komt pas in de toekomst. Maar van de Heer Jezus wordt gezegd dat hij het einddoel wel bereikt heeft. Ik heb het al vaker gezegd, maar het zal wel niet hier geweest zijn. Heel systematisch zit het zo in elkaar dat de Bijbel uitgebreid zegt dat iemand die gelooft wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat geldt dus ook voor de Heer Jezus, die loopbaan des geloofs liep en wiens geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Onthoud u vooral goed, de Heer werd niet gerechtvaardigd of zo, omdat hij zo netjes volgens de wet geleefd had. Of omdat hij niet gezondigd had, want hij leefde niet netjes volgens de wet. Want volgens de wetgeleerden in ieder geval niet. En als we zeggen hij had niet gezondigd, dan moeten we dat altijd toelichten. Want dat mag dan op zich waar zijn. Het neemt niet weg dat hij zelf daar anders tegenaan keek en zei, tegen u alleen heb ik gezondigd. En hij zei, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen, enzovoorts. Kortom, God zelf kijkt er ook anders tegenaan, want de schrift zegt, in 2 Korinthe 5. Want dien die geen zonde gekend heeft, dat is dus zo. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Dus hij stierf wel degelijk als zondaar. Waarna de vraag is, moest hij dan niet altijd in de dood blijven? Was dan niet de eeuwige verdoemenis zijn deel? En het antwoord is nee, want God rekent geloof tot gerechtigheid. En de gelovige wordt dus op grond van dat geloof rechtvaardig verklaard en dus opgewekt uit de dood. Maar al die oud-testamentische gelovigen moesten daarop wachten. God had er geen haast mee om die doden op te wekken. Want hij wachtte tot zijn eigen zoon, inderdaad, degene die hij zelf verwekt had, inderdaad gestorven zou zijn, opdat hij hem als eerste uit de dood zou opwekken, opdat hij in alles de eerste zou zijn. Dat is Colossense, geloof ik, hè, Colossense 1. Opdat hij in alles de eerste zou zijn. Of is het Romeinen 8? Nou, in ieder geval, daar staan ook woorden van gelijke strekking. Kortom, dat de Heer Jezus werd opgewekt uit de dood, was op grond van zijn geloof. Maar op grond van hetzelfde geloof worden alle gelovigen uit de dood opgewekt. Want er is geen onderscheid. De rechtvaardigheid Gods komt tot alle en over alle die geloven. En in de eerste plaats dus tot de Heer Jezus. Maar dat hij als eerste uit de dood werd opgewekt, dat is vanwege wie hij was. En opdat hij uitdrukkelijk de eersteling zou zijn van een nieuwe schepping. Dat zijn die dingen die hem voorgehouden waren, die hem voorgesteld waren, zodat inderdaad in Hebreeën 12 vers 1 zegt dat hij gelopen, dat wij zouden lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Maar de Heer Jezus was ook wat voorgesteld, ook een loopbaan, maar ook het einde van die loopbaan, namelijk vreugde, was hem voorgesteld. En die loopbaan heeft hij gelopen en hij is daarmee ons voorbeeld. De eerste, de overste leidsman is dan vertaald. En hij is de eerste die het volledige einde, het volledige doel van die loopbaan bereikt heeft. Namelijk, hij is dus als eerste, Archegos, als overste leidsman, is hij gezeten op de troon aan de rechterhand Gods. Als de eerstgeborene uit de dood en dus als de koning en dus als de hoge priester en dus als de middelaar van het nieuwe verbond en nog zo het een en ander. Kortom, als het hoofd van de gemeente, als de herder van de kudde en noem maar op. Opdat hij in alles de eerste zou zijn. Dat is de gedachtegang. En dat op grond van dat hij het kruis verdragen heeft. In vers 3 trouwens van Hebreeën 12 staat dat hij het tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Terwijl in vers 2 staat dat hij het kruis heeft verdragen. En dan weet u meteen dat voor zover wat meer bedoeld is dan het letterlijk kruis, en dat is uiteraard zo, wordt bedoeld het tegenspreken van de zondaren. En die zondaren zijn uiteraard per definitie ongelovigen, want ongelovigen spreken het woord, wij spreken dus Christus tegen. En die zonde, die wordt nooit vergeven, dat weet u toch, hè? Ongeloof. Nee, je kunt erop terugkomen. Je kunt alsnog tot geloof komen. Daarom duurt onze bedeling zo lang. Dat is de langmoedigheid Gods die wij voor zaligheid zouden rekenen. Omdat God wil dat alle mensen zalig worden, staat er. En niet enigen verloren gaan. Maar niettemin, men kan dus op ongeloof terugkomen en alsnog tot geloof komen. Maar als men als ongelovige sterft, dan wordt dat die zonde niet vergeven. Alle anderen trouwens wel. Maar goed. Niet dan? Ja, de zonde van ongeloof wordt niet vergeven. Alle andere zonden inderdaad wel. Want die zijn gedragen inderdaad door de Heer Jezus. Nou, dan ga ik weer terug naar Johannes 19. Hij dragende zijn kruis. Het tegenspreken van zondaren verdragende had er ook kunnen staan. En zo was het ook. Want het zal een optocht geweest zijn daarom. Een hele vertoning, een volksoproer. En bovendien dat hij het tegenspreken verdroeg, hebben we in de voorgaande hoofdstukken hier in Johannes 19 ook gezien. En eigenlijk hebben we dat al gezien vanaf hoofdstuk 2. Hij dragende zijn kruis ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats. In het Hebreeuws Golgotha. U vraagt je af waarom wij moeten weten wat de Hebreeuwse naam is. Maar dat is uiteraard vanwege de betekenis van de Hebreeuwse uitdrukking. Golgotha hangt rechtstreeks samen met Gilgal namelijk. Dat kun je niet goed zien omdat er een L uit weggevallen is. Door de samentrekking in het woord. Het is eigenlijk Golgolet. En vergriekst wordt het dan Golgotha, maar dan is er één L verdwenen. Maar het is afgeleid van Gilgal. En men verklaart dat heel eenvoudig. Men zegt Gilgal, dat duidt op de ronde vorm. Dat is ook zo. En dus duidt het op de ronde vorm van de schedel. Want Gulgolet betekent dan zoveel als schedel. En dat plaatste bij, dat mag u van mij vergeten. Maar waar het om gaat is dat het veel meer is dan dat. Want het is wel waar dat Gulgolet duidt op de ronde vorm. Maar we komen het in de Bijbel tegen. In elk geval als wiel. Vertaald met rat, met een D uiteraard. Vertaald als rat, hè. En vertaald als werkwoord als wentelen. En zelfs als afwentelen. Maar eigenlijk is de betekenis van Golgotha en van Gilgal die van wedergeboorte. Dat wil zeggen, het voortrollen, dat is die ronde vorm, voortrollen feitelijk naar een nieuwe schepping. Een wiel is ook, in allerlei kringen is het wiel de uitbeelding van wat zij noemen reïncarnatie. En dat weten ze heel goed, omdat het woord, het Hebreeuwse woord voor dat wiel, inderdaad die betekenis heeft. De betekenis namelijk niet van reïncarnatie, want dat betekent weer vlees worden, weer in het vlees komen, maar de betekenis van weer gestalte krijgen. Dat is wat het betekent. En daarom is het woord voor wedergeboorte. Dat is ook wat we vinden in de geschiedenis van Israël. Als Israël in Canaan aankomt, heet het eerste legerkamp daar Gilgal. En van daaruit, vanuit Gilgal wordt vervolgens het land veroverd in de dagen van Jozua. Het hoofdkwartier van Israël is gelegen in Gilgal. En later ook in de geschiedenis gaat men vele malen terug naar Gilgal. En zelfs de profeten verwijzen naar Gilgal en wat daar gebeurd is enzovoorts. En in de dagen van Elia en Elisa speelt de plaats Gilgal ook nog alles een rol. Eenvoudig omdat Gilgal staat voor wedergeboorte en daarmee voor het aanbreken van het nieuwe verbond. Het is ook de plaats waar heel Israël in de tijd besneden werd, nadat het in Canaan aankwam, Jordaan doortrok. Hè. Toen werd het eerst besneden, alvorens men verder het land inging. Maar de besnijdenis heeft precies dezelfde betekenis. Namelijk die van wedergeboorte, dood en opstanding namelijk. En er staat, men noemde die plaats Gilgal, nadat het volk daar besneden was, omdat de Heer daar de ongerechtigheden van Israël had afgewenteld, staat er dan. Afgewenteld, dus de vertaling van hetzelfde Gilgal. Maar het staat voor wedergeboorte en zo is het met Golgotha. Dat vind ik ook wel aardig, want in het Nederlands wordt de gedachte bepaald bij de dood. Als wij namelijk denken aan een schedel, dan denken wij aan de dood. Dat zou niet moeten, dat hoeft ook helemaal niet. Maar als je alleen maar een schedel hebt en verder niks, dan is het niet best met je. Maar dan denken wij aan de dood. En dat hoeft natuurlijk niet. De mens heeft meer dan een schedel, maar heeft ook een schedel. Dat moet ook, anders leeft hij namelijk niet. Dus het had net zo goed een beeld van leven kunnen zijn. Het had, in het bijzonder is het ook een beeld eigenlijk van geestelijke dingen. Want die gedachte van die ronde vorm, min of meer rond althans. Hè. Maar die denken aan die ronde vorm is eigenlijk een denken aan de eeuwigheid. Hè. Strikt genomen, de cirkel is een beeld van de eeuwigheid. Vandaar dat het wiel en dus de wedergeboorte, Gilgal, de mens brengt bij de eeuwigheid. Bij een onvergankelijke wereld namelijk. Hè. Men moet wedergeboren worden, Nicodemus, om deel te krijgen aan een onvergankelijk koninkrijk. Het koninkrijk Gods namelijk, is de gedachte. En bovendien, de schedel is de plaats waar de geest geacht wordt te huizen, te zetelen. Ik weet niet hoe ik dat zeggen zal. Maar daarvan wordt ook in het algemeen gezegd dat geestelijke dingen eeuwig zijn. Hè? Kortom, de hoofdschedelplaats doet ons denken aan de dood door het noemen van de schedel. En bovendien, omdat hier de Heer Jezus gedood werd. Dat is natuurlijk zo, maar in werkelijkheid spreekt de plaats niet over dood, maar over leven. Ik kan het ook niet helpen, het is nou een keer zo. Ik kan er niet anders van maken. Ik zou niet weten waarom Gilgal nu ineens zou wijzen op de dood, terwijl het in werkelijkheid spreekt over leven. Heel uitdrukkelijk. En hetzelfde geldt voor de cirkel, spreekt over de eeuwigheid. Goed, op deze plaats dan werd hij gekruist, zegt vers 18, alwaar zij hem kruisten. En met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. Over die twee anderen wordt verder niet meer gesproken hier. Op een andere plaats wel. En vergelijking van schriftplaatsen, dat wil zeggen vergelijking met Matthäus, Marcus, Lucas, wekt zelfs de indruk dat er niet twee, maar in totaal zelfs vier anderen met hem gekruist werden. Al moet ik u zeggen dat er nergens meer dan twee genoemd worden. Maar uit de volgorde van de gebeurtenissen, aangenomen dat de gebeurtenissen op volgorde vermeld worden, maar dat mag je eigenlijk helemaal niet aannemen. Maar aangenomen dat de gebeurtenissen op volgorde vermeld worden, komen we uiteindelijk zelfs bij vier gekruisigden met de Heer Jezus in het midden. Zoek het maar eens uit, ik vind het niet de moeite waard om er nu op in te gaan. Er is eigenlijk geen aanleiding toe. Maar het aardige van dat verhaal is dat we dan een beeld krijgen van vier misdadigers die met de Heer gekruist worden en de Heer in het midden. Maar dat plaatje krijgen we hier wel degelijk voor ons, maar niet in vers 18, maar in vers 23 en 24. Want daar worden de klederen van de Heer Jezus verdeeld in vieren. Vier stapeltjes, zeg maar, of wat het maar wezen mag. En de rok, de ene rok, de ondeelbare. En die verhouding van die vier, de verdeelde vier, ten opzichte van die één, eigenlijk een vijf dan. Maar die verhouding van die vier tot die één vinden we eventueel ook in vier misdadigers gekruist. En die één, de Heer, in het midden. De ondeelbare, de levende, de vorst des levens, die weliswaar gedood zou worden, maar bovendien uit de dood zou opstaan. Hetgeen ook wordt uitgedrukt in die ene rok die zonder naad was geweven, zoals het staat in vers 23. Hebben u dat? Vier misdadigers en de Heer, de vorst des levens in het midden, of vier stapeltjes kleding met de ene rok die ondeelbaar was en bleef. Laat ons die niet scheuren. Het was van uiteen gemaakt, niet in elkaar genaaid, maar in één stuk geweven. Kom daar nu nog eens om dat soort werk. Ja, ja. Nou goed, daar hebben we het nog niet over. We hebben het nu alleen over twee, want over die andere twee ga ik niet meer in. Vind ik ook niet nodig. Er staat gewoon in vers 18. Alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één. Eén links en één rechts dus. En links is gewoonlijk niet zo best. En rechts is gewoonlijk right, hè? Ja. Left is wrong. En right is right. Behalve in het Engelse verkeer is het net andersom, hè? Dat weet u toch, hè? Left is right en right is wrong. Nog ingewikkelder. Maar dat even terzijde. Over goed en kwaad, zal ik maar zeggen, links en rechts, of hoe het maar heten mag, staat hier verder niks. In de andere evangeliën echter wel. Ik zei al, in geen van de evangeliën worden er meer dan twee genoemd. Dus er blijven er altijd twee dan. En bij gelegenheid wordt gezegd dat één hem bespotte en dat de andere van de twee in hem geloofde en zelfs tot hem zei: gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Wat zonder meer een uitspraak is van geloof. Want terwijl de koning der Joden daar gedood werd, duidelijk zichtbaar en aangeduid boven zijn hoofd, zei hij: gedenk mijner wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dan moet je net zo'n soort geloof hebben als van Abraham en als van de Heer Jezus zelf uiteraard. Geloof namelijk in de opstanding, geloof namelijk dat hij de wereld zou beërven, want zo staat het in Romeinen 4. Er staat hier allemaal niet bij, maar ik ga er toch maar even op in. Bedenk trouwens dat in weer een andere evangelie staat dat degene die met hem gekruist waren hem bespotten. Men komt uit dat probleem door vast te stellen dat de twee die met hem gekruist waren hem bespotten, waren er twee. Maar er waren nog andere twee waarvan één hem bespotte en de ander niet. Zo lost men dat op. Misschien zijn er nog meer oplossingen voor het probleem, maar ik had al beloofd er niet verder op in te gaan. Hier zijn er gewoon twee, één links en rechts. Aangenomen dat de één hem bespot en dat de ander tot geloof komt, is de vraag, wat stelt het dan voor? En we zijn hier in het Johannesevangelie. Heel gemakkelijk. Je kan, als je het één keer ziet, kun je er nooit meer onderuit. De één die hem bespot, hangt dus links. Dat kan niet missen. En er moet een beeld zijn van de twee stammen van Israël, het Joodse volk. Toch? Dat zijn toch degenen die hem bespotten? Er staat hier verder niet bij, maar in Matteüs bijvoorbeeld wordt uitgebreid gesproken over dat het volk, het Joodse volk, daar aanwezig hem bespotte. Aan het kruis. Nee, hij hing aan het kruis. Zij niet, het waren de voorbijgangers die hem bespotten. Wordt uitgebreid besproken. Trouwens wordt ook verwezen naar een psalm waar het staat allemaal. Dus inderdaad, het Joodse volk bespotte hem, maar die ene gekruiselde is daar de uitdrukking van. Waarna de vraag is, wie is dan die andere? En dan is het eenvoudige antwoord, het enig denkbare antwoord ook, is in dit geval niet, dat kan namelijk niet, je kunt niet zeggen dat het de gemeente is. Want normaal zeggen, het ene is Israël, het andere is de gemeente. Met Israël ging het verkeerd, met de gemeente gaat het goed. De wijngaard werd van het ene volk, Israël, afgenomen, het werd gegeven aan de gemeente. Dat kun je allemaal min of meer zeggen, al ringt het altijd als je er echt over nadenkt. Maar in dit geval kun je dat niet eens zeggen, want je kunt niet zeggen dat de gemeente met Christus gekruist is. Toch? Nee, je kunt wel zeggen dat wij met hem gekruist zijn, maar dat was voordat we tot de gemeente behoorden. Want wij behoren tot de gemeente door onze wedergeboorte. Dat wil zeggen door onze opstanding en sinds onze opstanding. Doordat we eeuwig leven hebben ontvangen, hebben wij deel gekregen aan de gemeente die volmaakt is. Die gemeente werd en wordt en zal niet worden gekruist. Dat kan namelijk niet, want de dood heerst niet over de gemeente. Maar op geen manier. Dus er blijft heus niks anders over dan vast te stellen. De een is een beeld van het Joodse volk. Dan moet de andere man die tot geloof kwam en zei, gedenk mijner wanneer je in uw koninkrijk zult gekomen zijn, een beeld zijn van de 10 stammen van Israël. Daarna horen we er ook niks meer van, dus het doet verder niet toe. Maar zo was het dan wel toch. En je vindt hier dus hetzelfde plaatje weer terug, hetzelfde schema weer terug, wat we in de voorgaande hoofdstukken van Johannes eigenlijk al helemaal vanaf het begin van het Johannes-evangelie tegenkomen. Want daar gaat het steeds over. Bovendien, dat plaatje hier met die 2 gekruisten met de Heer in het midden, zou ons ook zonder verdere toelichting uit de andere evangeliën, zou ons moeten wijzen naar Johannes 10, waar de Heer sprak over dat hij 2 kudden van schapen had, die samen 1 herder zouden hebben. Want hij zou hen tot 1 maken. En dat aangehaald natuurlijk uit Ezechiël 37 en in zekere zin uit Ezechiël 34, waarbij de Heer zegt, of erbij gezegd wordt dat de Heer zelf deze 2 volken, of deze 2 kudden eventueel, maar in ieder geval deze 2 tot 1 zou maken. En dat is wat hier in elk geval wordt uitgedrukt, hier in Johannes. Zonder enige toelichting, met hem 2 anderen werden gekruist, aan elke zijde 1, en Jezus in het midden. Hij verenigt die 2 in zichzelf, is de gedachte. En inderdaad, zo is de gemeente tot stand gekomen, verzameld namelijk uit Jood en Heiden, maar in Efeze 2 is dat, maar zelfs in het bijzonder uit Jood, uit Joden en Heidenen, die vervreemd waren, heidenen die vervreemd waren, staat er, van het burgerschap Israëls. Zodat het ook dat nog steeds een verkapte verwijzing is naar de 10 stammen van Israël. Goed, dan laat ik er weer bij, dan gaan we naar vers 19. Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. Men zegt dat het verplicht was, dat het volgens de wet was. Dat heb ik hier niet gelezen, maar dat schijnt er zo te zijn. Dat een identificatie van de geëxecuteerde en een korte weergave van de beschuldiging, dat die aanwezig zou moeten zijn. En in ieder geval gebeurt dat hier. Er staat namelijk, er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dat is ook interessant, want het is ook een uitgebreide verwijzing. Alleen al de uitspraak, Jezus de Nazarener, dat wist Pilatus natuurlijk niet, maar is een bijzondere verwijzing, omdat weliswaar letterlijk daarmee gezegd wordt, althans dat is de bedoeling, dat de man uit Nazareth afkomstig was, wat tot op zekere hoogte natuurlijk waar is. Terwijl aan de andere kant dezelfde uitdrukking wil zeggen dat hij iemand was die speciaal aan God gewijd was. Een Nazireër noemen wij dat. Of een Nazoreër, geloof ik zelfs, bij gelegenheid. Want men kan het er nooit over eens worden. Omdat in werkelijkheid de uitspraak, de uitdrukking Nazarener of Nazireër volstrekt, maar dan ook volstrekt hetzelfde is. En daarom wordt het ook lekker dubbelzinnig gebruikt. Dat is ook de bedoeling natuurlijk in de schrift. Maar nu we het erover hebben, dat Jezus de Nazarener staat. Maar als ik nou helemaal terugblader naar het begin van het Nieuwe Testament. Naar Matthäus 2. Daar wordt hij namelijk voor het eerst zo genoemd. Sterker nog, er wordt Nazareth ook voor het eerst genoemd. Matthäus 2, dat is het gedeelte waarboven staat de terugkeer uit Egypte. U kent het verhaal, de Heer Jezus was, Jozef was met de Heer Jezus en Maria gevlucht naar Egypte vanwege de droom. Maar goed, laat ik hem nou maar niet op ingaan. In elk geval is het zo dat er staat dat na de dood van Herodes de Heer weer verschijnt aan Jozef in de droom en zegt in vers 20, sta op, neem het kind en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van het kind zochten. Hij dan opgestaan zijnde heeft tot zich genomen het kind en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Maar als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, want Archelaus was inderdaad gewoon ook een Herodes, uit de familie van deze Herodessen, toen vreesde hij daarheen te gaan. Let op dat Archelaus in Judea koning was. En dat is dus eventueel Jeruzalem, in elk geval Jeruzalem. En het is eventueel Bethlehem. Dat is ook Judea. Maar het is niet Nazareth, want dat is niet Judea, dat is Galilea. En dus staat er, als ze horen dat Archelaus in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij erheen te gaan, maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom. Ik weet niet hoeveel zijn droom van Jozef dit was. Maar ja, als je Jozef heet, dan krijg je dit, hè. Ja. Altijd dromen. De meeste dromen. Maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom is hij vertrokken in de delen, landstreken dus, in de delen van Galilea. In plaats van Judea. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth. Dat hij daar oorspronkelijk ook vandaan kwam, dat staat hier allemaal niet bij. Lucas wel, maar hier niet. Hè. Dus is gekomen in Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Nou, dan moet je nog goed zoeken in de profeten, wil je een uitspraak vinden waar dat staat. En als je die al vindt, dan is het zeker niet een uitspraak waarin gezegd wordt dat hij in Nazareth zou wonen. Maar de hele clue is dat doordat hij ging wonen in Nazareth, werd hij inderdaad de Nazarener genoemd. En dan staat het, dat is de vervulling van een profetie, maar je zou zelf nooit op de gedachte gekomen zijn, want je zou gedacht hebben, dit is gewoon een aanduiding van zijn woonplaats. Terwijl als je al een schriftplaats vindt in het Oude Testament, dat hij Nazarener zou zijn, dan is het er toch een waarin staat dat hij Nazoreër zou zijn, op de manier van Simpson bijvoorbeeld. Of op de manier zoals in de wet, Medinumerie, beschreven wordt. Geen scheermes op zijn hoofd en dat soort zaken meer. Zodat dit een geforceerde vervulling is van een profetie. En daar gaat het nou juist om. En wat betekent het dan? Nou, dat betekent dat deze profetieën over dat hij Nazarener zal geheten worden, dat deze profetieën nog een andere vervulling, een andere toepassing krijgen. En wel op de manier die hier geïllustreerd wordt. Want in plaats van dat de Heer kwam te wonen in Judea, woonde hij in Galilea. Want uit vrees, want dat is het wel degelijk, dat blijkt hier ook, uit vrees voor de familie van Herodes, de familie van die koningen der Joden, uit vrees dus voor het Jodendom als zodanig, kwam de Heer te wonen niet in Judea en dus in het land der Joden, maar in Galilea. Is daar ook wonen daar dan geen Joden? Jawel, die wonen over heel de wereld. Dat zegt dus niks. Maar het hele punt is dat Judea staat voor het Joodse land, het Joodse volk. De wet dus eigenlijk ook, en wat wij dan noemen, ze noemen de hele judaïstische wereld, of hoe je dat dan maar noemt. En Galilea, ik moet altijd opletten dat ik het goed uitspreek. Galilea staat voor, daar gaat hij weer hoor, daar gaat hij weer. Voor Galië. En Galië betekent, nou Judea betekent land der Joden, maar wat betekent Galilea? Ik heb er nog nooit een fatsoenlijke verklaring voor gehoord. Wat betekent Galilea? Hetzelfde als Galië, het is trouwens hetzelfde, alleen de klinken staan er wat ongelukkiger in. En Galië betekent, nou niet zeggen Frankrijk, want dat betekent het juist helemaal, juist precies niet. Want Franken zijn geen Galliërs. Want Galliërs zijn Kelten en Galilea betekent dus feitelijk gewoon het land der Kelten. En de Kelten worden geacht afkomstig te zijn van de 10 stammen van Israël. Niet alleen de Kelten trouwens, maar het zijn wel de belangrijkste. In de zin van Ephraim enzovoorts. Nou goed, daar hoef ik ook verder niet over te hebben. Ja, daar kijkt u nou raar van op, maar als ik u mee zou nemen door deze eerste twee hoofdstukken van Matthäus, dan zult u verbaasd staan. Maar een keer of 5, 6, 7 denk ik ook wel, staan wij daar volledig op het verkeerde been. Dat wil zeggen dat op het moment dat het verhaal wat verteld wordt uitkomt bij het Joodse volk en bij het koninkrijk en bij de troon enzovoorts, blijkt dat het precies ergens anders uitkomt. Namelijk niet bij het Joodse volk, maar, laat ik maar zeggen, bij de gemeente dan voor de afwisseling een keer. Komt terecht bij de gemeente en niet bij het koningschap, maar bij het priesterschap enzovoorts. Elke keer opnieuw. En op het moment dat gezegd zal worden, en hij zal zijn koninkrijk oprichten over Israël en het volk verzamelen, wordt er gezegd, nee, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dat soort zaken meer. En als je denkt, nou wordt de koning geboren, geslachtig is er, uit Salomo enzovoorts, blijkt het niet zo te zijn, want stiekem, want je moet nog goed opletten ook, anders heb je het niet in de gaten. Stiekem namelijk in het geheim springt ineens het geslachtsregister over van de lijn van Salomo, die eenmaal uitstierf, en springt over naar Nathan. Een figuur die we verder niet kennen. En de naam kennen we alleen als de aanduiding van een profeet. Maar niet van de koning. Maar niet, het was de broer van Salomo. Hè? Weet je wel, sta je op het verkeerde been. En op het moment dat je in vers 16 van Matthäus 1 uitkomt bij Jozef, sta je ook op het verkeerde been, want staat er wel, maar het was Maria. Daar staat het trouwens ook. Het was Jozef, omdat hij met Maria getrouwd was, maar het register is dat van Maria, niet dat van Jozef. Je moet heel goed opletten wat hier allemaal staat. En verder in hoofdstuk 2 zei ik al, daar staat dat aan Jozef wordt aangekondigd de geboorte van de Heer Jezus. Jozef, gij zoon Davids, enzovoorts. En hij zal een zoon baren, geboren uit de Heilige Geest, enzovoorts. En hij zal een zoon baren, vers 21, gij zult zijn naam heten Jezus, want, ja, je zal verwachten, hij zal zijn koninkrijk oprichten, Israël verzamelen, enzovoorts. Dat hoort toch zo in Matthäus, het gaat toch over de koning. Maar in plaats daarvan staat er, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dat is niet het werk van de koning, dat is het werk van de hoge priester. Juist. Precies verkeerd om dus. En zo gaat het hier steeds. Daarna krijg je wijzen die de geboren koning der Joden zoeken. Zij komen dus in Jeruzalem en ze staan op het verkeerde been. Want ze moeten naar Bethlehem. In het geheim. Plony Almoni brengt hem daar, maar vooruit. Goed. Maar in ieder geval, in het geheim moeten ze naar Bethlehem en niet naar Jeruzalem. En als ze weer terug willen naar huis, dan moeten ze langs een andere weg. Precies hetzelfde. Ze worden in een droom gewaarschuwd. Denk erom, op een andere manier terug, enzovoorts. En als Jozef denkt, nou ga ik weer naar Nazareth, want nou is alles achter de rug, wordt er in een droom tot hem gezegd, nee, je moet naar Egypte, enzovoorts. En als hij terugkomt uit Egypte, gaat hij naar Bethlehem, en dan wordt er gezegd, nee, je moet naar Nazareth, enzovoorts. En daarna verschijnt Johannes de Doper, en dat is ook de verkeerde, want dan is de vraag, zijt gij degene, nou ga ik heel snel natuurlijk, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En het antwoord is ja, uit eigenlijk een ander. Nou, hoe dan ook zij, blijft het probleem. Daarna vinden we Matthäus 4, de Heer Jezus in de woestijn, voor zijn openbare optreden. En daarna staat er in vers 12 van Matthäus 4, als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea. Galilea, hetzelfde verhaal. En daar, vers 17, van toen af heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Niet in Judea trad hij op, maar in Galilea. Maar dat is weer hetzelfde verhaal. Dat betekent dat inderdaad in onze bedeling de zaligheid niet terecht kwam bij Juda, of bij Judea, maar in Galilea. Niet bij de Joden, maar bij de Kelten, zo u wil. Maar in ieder geval niet de openbaring van het koninkrijk in Israël en in Jeruzalem, maar de verberging van het koninkrijk feitelijk bij vier de tien stammen en eigenlijk verborgen niet in tastelijk Sion, Jeruzalem, maar in het ontastelijke, namelijk het hemelse Sion of Jeruzalem. Want dat is de gedachte natuurlijk die erachter steekt. Nou goed, ik zal het daarbij laten en weer teruggaan naar Johannes 19. Als het er staat, er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden, is dat toch een, ja sorry dat ik dat nou zeg, maar ik vind het persoonlijk, als ik het zo lees, humoristisch, los van de achtergrond van de gebeurtenissen. Want de koning der Joden, ja dat zou Jeruzalem moeten zijn, en dus Judea, maar Jezus de Nazarener is Galilea. En het is via Matthäus, ik hoop dat ik dat in ieder geval duidelijk geïllustreerd heb nu, het is volgens Matthäus de verwijzing naar Gallië en naar de Kelten. Kortom, koning der Joden, maar het was Jezus der Kelten. Of nog anders, het was de koning der Joden, maar het was de hoge priester van Jozef. De tien stammen bedoel ik. Die noem ik ook Jozef, hè? Of Efraïm. Want Jezus, van Jezus staat in Matthäus 1, gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk, lijkt hij toch nog even koning, maar hij zal zijn volk niet terugverzamelen, maar verlossen van hun zonde. En dat is de betekenis van de naam Jezus, namelijk Jehovah maakt zalig. Of Jehovah redt gewoon, hè, in gewoon Nederlands, maar zalig maken is hetzelfde. Hè? Jehovah is redding. En de naam Jezus wil dus zeggen, niet dat de Heer koning wordt, maar wil zeggen dat hij hoge priester zou zijn. En dat staat hier dus ook. Jezus, de Nazarene, Jehovah red, in Nazareth. Kun je het zo onthouden misschien, hè? Jehovah red, maar in Galilea, bij de andere helft van het volk. Maar dat begrijpt uiteraard niemand als er alleen maar staat Jezus de Nazarene. Maar als je ziet hoe dat in de Bijbelse context aangehaald wordt, hoe de naam Jezus in Matthäus 1 geïntroduceerd wordt. En er wordt gezegd, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dat de naam, dat hij Nazarene zal geheten worden, dat inderdaad slaat op dat hij niet in Judea maar in Galilea is. En dus aanvaard zal worden niet door de Joden, maar wel bij de Kelten. Noordwest-Europa hebben we het dan weer over natuurlijk. Dan zie je dat er staat. Jezus de Nazarene wil zeggen de hoge priester van de tien stammen, terwijl de andere uitdrukking betekent de koning der Joden, maar die werd gedood. En dat Jezus de Nazarene betekent de hoge priester van de tien stammen, dat weet uiteraard niemand, maar dat is ook leuk. Dat is het leuke ervan. Vind ik in ieder geval. Ik vind dat een vorm van humor. Ja, dat kun je over mening verschillen. Sommigen zeggen dat mag hier helemaal niet. Hè? Ja. Maar goed, het is het in ieder geval wel. Nou, vers 20, dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. Maar nabij de stad betekent natuurlijk wel buiten de stad. Buiten Jeruzalem. De Heer verwijst daar bij gelegenheid ook naar. En hij zegt dat Jeruzalem altijd zijn profeten eruit gegooid heeft en ook gedood heeft. En als het gebeurde was het altijd Jeruzalem. Maar niet in de stad, maar inderdaad buiten de stad. En daar kwamen velen langs. Ze hebben dat dus kunnen lezen. Het is dus een uitdrukkelijk getuigenis aan de Joden, hè, dit. Trouwens, nou ik erover nadenk. Weet u nog het einde van hoofdstuk 18? Zij dan riepen, nee, vers 39, wilt gij dat ik u de koning der Joden loslaten? Toen zeiden ze, niet deze, maar Barabbas. Men koos feitelijk voor de andere koning der Joden, namelijk gewoon voor de wet, hè, want Barabbas is in feite gewoon, dat is heel eenvoudig, gewoon een beeld van de wet. Er staat ook uitdrukkelijk, en Barabbas was een moordenaar, dus dat weten we nou zeker, hè? Hè? 2 Korinthe 3, toch? Om maar wat te noemen, noem ik altijd al in dit verband, hè? De bediening des doods, de bediening der verdoemenis, de wet der zonde en des doods, dat was trouwens Romein 8. Of was 7? Romein 8 inmiddels, ja. Nou, in ieder geval, lijkt me, dat is het, de wet is een moordenaar, natuurlijk. En daar gaat het om, dat kiezen zij. En in de praktijk blijkt dat de koning der Joden te zijn. Net zoals Herodes dat was. Ook een moordenaar overigens. Maar dat even terzijde. Maar iets dergelijks vinden we hier in 19 vers 20. Namelijk velen der Joden lazen dit. Zij lazen dat de koning der Joden. En er was een bediening des doods. Het is maar hoe je dat combineert en hoe je daaraan denkt. Je kunt zeggen de koning der Joden is dood. Maar dat zegt natuurlijk niks. Hij zou uit de dood opstaan. Maar je kunt ook zeggen, het geeft aan dat de koning der Joden de wet is en dat is een bediening des doods. Bovendien, de dood van de Heer Jezus wordt ook uitdrukkelijk beschouwd als de vervulling en het hoogtepunt dus van de wet. Tegelijkertijd ook het einde van de wet, maar besef dan einde in 2 manieren. Hè? Einde, namelijk het is het doel, maar waar het doel bereikt is, houdt het middel op. En zo is het met de wet. Het einde der wet is Christus. Dat wil niet alleen zeggen dat daarmee de wet ophoudt, hoewel dat zo is. Maar het wil zeggen dat daarmee het hoogtepunt bereikt is. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. De koning der Joden, inderdaad, sterft. En de wet, als bediening des doods, doet daarbij zijn werk. Maar tegelijkertijd stond er ook Jezus de Nazarener. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Kan uit de 10 stammen überhaupt... Dat denken ze daar niet aan, hoor. Ze zeggen Galilea. Galilea der heidenen. Je kunt zeggen, kan uit de 10 stammen ooit iets goeds voortkomen? Nou, blijkbaar wel, hè. Ja, er woont altijd nog een Jozef bij de 10 stammen. En ik bedoel het bijzonder meervoudig, hè. Nou, goed. Goed, dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. Het was dus een getuigenis ook aan de stad, maar het was er wel buiten. Er staat trouwens ook in Hebreeën dat wij zouden uitgaan buiten de legerplaats met Christus smaad hij dragende. Dus een verwijzing naar het kruis. Maar aan de andere kant, wij weten natuurlijk best dat de Hebreeënbrief niet zegt dat we moeten naderen tot het kruis. Maar de Hebreeënbrief zegt dat we moeten naderen tot de troon der genade in de hemel, waar de levende Christus vanwege de kracht des onvergankelijke levens gezeten is. Niettemin staat er, laten ze dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Zijn smaadheid als de koning der Joden wellicht, maar we hebben deel aan zijn heerlijkheid als Jezus de Nazarener. Degene die zijn volk zalig maakt van hun zonde. De hoge priester dus van het nieuwe verbond. Nou, dat is hier buiten de legerplaats te zien. Zodat u maar weer ziet dat we hier ook verwijzingen vinden feitelijk naar de Hebreeënbrief. Verder staat er, het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. Dat zijn dan zo de 3 talen van de wereld. Er zit nog wel het een en ander achter, maar niet zo erg sterk. Maar in ieder geval, Hebreeuws is de Joodse taal natuurlijk. De taal der Joden, godsdienstige taal der Joden zelfs. De Grieks was de taal van de beschaafde wereld van die dagen. En het Latijn was er. Ja, dat was trouwens al lang, hè, dat Grieks. En het sinds de dagen van Alexander de Grote al namelijk. Al eeuwen. En het Latijn was de taal dat door de Romeinen verspreid was over de toenmalige wereld. Dus Grieks en Latijn waren de 2 grote talen. En Hebreeuws was de Joodse taal. Maar hiermee wordt in ieder geval aangegeven dat dat de zaligheid bestemd is inderdaad voor Jood en Heiden, hè? Griek, of Hebreeuws en zowel Grieks als Latijn. Er zit iets anders achter, want via het Latijn denkt men natuurlijk aan het Wereldrijk van die dagen. Dat laatste Wereldrijk, dat is namelijk Latijn, en spreekt Latijn. En dat is dat Rijk van IJzer, dat weet u toch, hè? Uit Daniel 2. IJzer en Latijn horen bij elkaar. En Grieks hoort bij het koper, omdat dat een beeld was van het Griekse Rijk. Maar u weet, dat is wat moeilijk, waarom begin ik er dan eigenlijk? Maar u weet dat het Griekse Rijk, van het Griekse Rijk feitelijk geleerd wordt, dat het in de eindtijd zich zou herstellen. Dan zou het beest de kleine hoorn uit voortkomen. Terwijl aan de andere kant gezegd wordt dat er een overeenkomst zou ontstaan, gesloten worden tussen dat beest, tussen die koperen hoorn, denk ik dan altijd, maar dat mag ik zo niet zeggen. Maar tussen dat laatste koperen wereldrijk, het herstelde Griekse Rijk, of hoe het maar heten mag, en dat laatste, en die andere koninkrijken, die 10 koninkrijken van ijzer, dat is Latijn, vermengd met leem. Dus Latijn is ijzer, Grieks is koper, maar er wordt een verbinding gelegd met het leem. En de aardigheid van het verhaal is eigenlijk dat bij Grieks en dus het koperrijk van Alexander de Grote niet slechts gedacht moet worden aan dat rijk als zodanig, maar er zou moeten gedacht worden aan het meest kenmerkende van het Griekse Rijk. Weet iemand wat het is? Huh? Het meest kenmerkende van het Griekse Rijk, waardoor het zich van alle andere rijken onderscheidde, was dat het democratisch was. De Grieken hebben dat uitgevonden, de democratie. Maar het aardige is dat democratieën feitelijk alleen overleefd hebben bij het leem. Dat wil zeggen, West-Europa, zo wat wij de westerse wereld noemen, onze wereld is dat dan. Want het punt is dan dat koper van dat Griekse Rijk ook beschouwd kan worden als de uitdrukking van een democratische wereld. Ik kan trouwens niet missen. Koper verbindt namelijk. Koper brengt bij elkaar. Dat is de algemene betekenis daarvan. Op vele manieren toegepast. Bindt aan elkaar. Dat is een uitdrukking van de democratie. Maar die democratie die bestaat in de praktijk en wordt in stand gehouden in de praktijk juist onder die volkeren die van de 10 stammen van Israël afstammen. Zodat leem en koper min of meer bij elkaar uitkomen. Niet onder alle omstandigheden, maar in vele omstandigheden wel. Zodat hier weliswaar gesproken wordt over Grieks, maar het kan ook de verwijzing zijn, niet alleen naar het Griekse Rijk als zodanig, maar in het bijzonder naar hoe het verder zou gaan, namelijk de verwijzing naar de zogenaamde democratische volkeren. Maar goed, ik zei al, het is een moeilijk verhaal, en als ik het zo snel vertel, Dan werkt het misschien toch niet, dus ik laat het maar weer voor wat het is. In elk geval is het zo dat via die talen, Hebreeuws, Grieks en Latijn, dit leesbaar was voor de hele wereld. En dat betekent dus inderdaad dat de boodschap daarvan en dus de zaligheid in het algemeen inderdaad ging naar de wereld als zodanig. En bevestigt ook de gedachte dat wij het hele Nieuwe Testament hebben ontvangen, niet in het Hebreeuws, wat je zou verwachten, maar inderdaad in het Grieks. Nieuwtestamentische boeken zijn uitdrukkelijk niet Hebreeuws. Er zitten Hebreeuwse gedachtegangen achter, er zit een Hebreeuwse denkwereld achter. Natuurlijk is dat zo, want het gaat om de Bijbel. Maar niettemin, het is tot ons gekomen in de Griekse taal, de taal der heidenen. Nou goed. De overpriesters zijn het er niet mee eens in vers 21 en zeggen tot Pilatus: schrijft niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Zo van, hij heeft het wel gezegd, maar hij is het niet. En nu wekt het bordje de indruk dat hij het wel is. En Pilatus zegt, ik laat het mooi staan. Ik vind het wel weer genoeg. En zo is het ook. Hij is het dus wel. Dat vindt Pilatus ook. Hij is wel de koning der Joden. En hij laat het dus staan. Maar de koning der Joden werd gedood. En sindsdien dwalen zij als schapen zonder herder. Maar de Heer zei, mijn schapen horen mijn stem. En schapen die mijn stem niet horen, zijn mijn schapen niet. En hebben dan dus geen herder, want een andere herder is er eigenlijk niet. Hè? Sindsdien dwalen zij als schapen zonder herder, is de gedachte. Want dit was wel degelijk de koning der Joden. En als koning der Joden werd hij verworpen. Daar laten we het eerst bij, want het is tijd voor de pauze. En zo komen wij bij vers 23. Vers 23, de krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden. Eventuele Jehovah's getuigen in de zaal kunnen nu even oren dichtstoppen. Gekruist, toch een kruis. Kijk maar, als zij Jezus gekruist hadden, is een opmerking die volledig overbodig is eigenlijk. Ja, dat hebben we toch al gelezen dat het gebeurd was. Als zij Jezus gekruist hadden, namen zij zijn klederen en maakten vier delen. En nou weet je waarom dat kruis nog even genoemd wordt. Vanwege dat het kruis nou eenmaal een vier voorstelt. Nee, Jehovah's getuigen geloven dat niet. Hè? Die hebben het over een paal. Want die hebben uitgevonden dat het woord voor kruis oorspronkelijk gewoon betekent een paal. Ja. En dan zeg ik altijd, ja, oorspronkelijk. En dan neem ik altijd het voorbeeld wat mij van de school zo goed is bijgebleven vroeger. Het woord voor lichaam betekent oorspronkelijk... Het woord voor lichaam, 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 betekent oorspronkelijk, nou ik zeg altijd knekelzak. Een zak met botten betekent dat. Maar u gelooft toch ook niet als je het woord lichaam tegenkomt dat dan bedoeld is een zak met botten? Nou ik zeg, ik heb eens iemand gekend, nou ja. Maar goed, kortom, wat een woord oorspronkelijk betekent en waar het vandaan komt, dat kan interessant zijn, dat kan interessant zijn, soms ook helemaal niet, dat kan interessant zijn, maar het heeft gewoonlijk weinig en soms zelfs helemaal niets van doen met de praktische betekenis, de normale betekenis en toepassing van het woord. En dat geldt voor het woord stouwloos ook. Want of het een paal was oorspronkelijk, ja, dat zal wel. Maar in de praktijk wordt deze paal uitgevoerd met een dwarsbalk. In ieder geval voor dit doel. En het heet dus in het Nederlands een kruis. Dat heeft men heel goed gezegd, want het is een vier. Trouwens, onze vier is ook een kruis. Alleen, opdat het niet op een plusteken zal lijken, hebben wij er aan een van die punten van het kruis weer een dwarsbalkje gezet. Haaks of een beetje schuin. Afhankelijk van hoe lang geleden wij hebben leren schrijven. Toch? Nou ja, zo is het gewoon. Dus inderdaad, je vindt hier een dubbele verwijzing naar die vier. Daarom staat erbij... als zij Jezus gekruist hadden... Maar stel u zich dat even voor. Het kruis, vier punten. Maar aan... Of naast, of op het kruis, die ene, namelijk de Heer Jezus. Zodat je daar een verhouding vindt uitgedrukt van 4:1. Puur het kruis, 4:1. En daarna staat er, namen zij zijn klederen en maakten 4 delen. Heb je weer 4. Voor elke krijgsknecht een deel. Want er waren ook 4 krijgsknechten, heb je nog een keer 4 dus. En de rok, en dat is 1. Rok of een mantel of hoe het dan maar heette. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel 1, dus weer een 1. Uit 1 stuk geweven. Hoe men dat deed, weet ik ook niet. Maar dat laat ik me nog wel eens een keer uitleggen en dan vergeet ik het ook weer. Maar in ieder geval, het was niet een lap stof die verknipt was en... Genaaid was tot 1 rok, maar het was inderdaad uit 1 stuk geweven. En men laat hem ook 1, zodat uitdrukkelijk gewezen wordt op de 4 aan de ene kant en op de 1 aan de andere kant. En om die verhouding gaat het, want hoe dan ook, na vier komt de... Wie zei de vijf? Na vier komt de één, de vijf namelijk. Of zo we helemaal terug naar Johannes 4, na vier maanden... Johannes 4, na vier maanden komt... Kom nou. Na vier maanden komt de oogst. En de oogst staat voor de volleinding der eeuw en dus in het algemeen voor het nieuwe verbond. En na vier komt dus inderdaad het nieuwe verbond. En als na vier het nieuwe verbond komt, dan staat vier uiteraard voor het oude verbond. En de vijfde is dan het nieuwe verbond. Die ene dus, hè. Dat klopt. Want onder het nieuwe verbond zou alles tot één gemaakt worden. Bovendien twee kudden zouden één worden. En deze twee gekruisigden worden verbonden door de Heer Jezus in het midden, om dan nog maar eens wat te noemen. Maar in het algemeen, de vier staat voor de vergankelijkheid van de wereld, of eigenlijk de vergankelijke wereld. En daarmee in het bijzonder voor het oude verbond. De bedeling der wet was dan ook inderdaad de vierde bedeling. Maar door de kruisiging van de Heer Jezus en door zijn dood kwam een eind aan die vier en brak het nieuwe verbond aan. Kortom, brak de oogst aan, na vier komt de oogst. Of breekt gewoon het nieuwe verbond aan waarin eenheid tot stand gebracht wordt of waarvan eenheid het kenmerk is. Dat kun je bijvoorbeeld zo lezen in Efeze. Met name Efeze 2, waar sprake is van dat twee tot één gemaakt zijn. Jood en heiden. Of voor de goede verstaander, Joden en die andere lui die eerder vervreemd waren van het burgerschap Israëls. Maar goed, en daarna lees je het in Efeze 4, want daar staat dat wij ons zouden benaastigen te bewaren de eenheid des geestes door het verbond des vredes. Ja, door de band des vredes. Het vredeverbond. Want hij is onze vrede, terug naar Efeze 2, hij is onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft. Maar twee die zich vervult is een vier. Twee kwadraat, vier. En vier wordt dus eventueel tot één. Het is maar over welke dingen je praat. Maar het gaat om eenheid die tot stand gebracht wordt door het verbond des vredes, de band des vredes, of gewoon het vredeverbond. Het nieuwe verbond is dat, en de naam daarvan komt in dit geval uit Jesaja. Hoe dat ook zij, die vier delen van zijn kleding heeft te maken met het oude verbond. En de rok uit één stuk zonder naad geweven is uiteraard een beeld van het nieuwe verbond. En dan zijn we er nog niet. Want in het bijzonder is de rok het kledingstuk van de hoge priester. Een kledingstuk, de rok van de hoge priester namelijk, die uitdrukkelijk niet gescheurd mocht worden, niet verdeeld mocht worden. Hij werd zelfs, dan heb ik het nog niet eens over de typologie ervan, maar die rok van de hoge priester, die werd zelfs voorzien van één kraag of zoiets, hè. Ja, het staat natuurlijk anders. Er moet een lip langs de mond, staat er eigenlijk letterlijk. Maar de gedachte is dat er inderdaad een versteviging gebracht, gemaakt, lip heet het echt in het Hebreeuws, een versteviging gebracht langs het hoofdgat, opdat de rok daaruit niet zou scheuren. En als het dus staat, toen scheurde de hoge priester zijn klederen, toen deed hij iets wat hij volgens de wet helemaal niet mocht doen. Maar misschien had hij er iets anders aan dan die rok, hè? Ja, die rok die begint hier, hè. Dat was toen mode, ja. Dat begint bij het hoofd vooruit te maken. Ja. Maar die moest speciaal versterkt worden. Het, namelijk, die mond mocht niet uitscheuren. En er moest dus een lip omheen, want dat is wat er letterlijk staat. Eigenlijk is het zo dat dat hoofdgat in die rok een uitbeelding is van het woord van Christus in onze dagen. Het woord namelijk van de hoge priester. Een woord wat gesproken zal worden. Een mond ook die niet tot zwijgen gebracht zou kunnen worden. Het was wat anders bij die mond van die leeuw, weet u nog? Een beeld van koningschap, die leeuw. De Samson, die andere Nazarener, die leeuw nam en bij de bek zo nam en zo uitscheurde. Het koningschap wel gescheurd, van de Heer Jezus dus, maar het priesterschap uitdrukkelijk niet. Nou goed, dat allemaal even, zomaar even ertussendoor dan. Want hoe dat ook zij, die rok is in elk geval, gezien de verhouding met de andere vier stukken kleding, Een uitbeelding van het nieuwe verbond. Maar de rok is bovendien, als er echt over gaat in de schrift, het kledingstuk van de hoge priester, waarvan eenheid het kenmerk is. En dat is niet alleen zo omdat de rok zo moest zijn, maar het is van die rok zo omdat de priester degene is die eenheid brengt, die verzoening doet, die alles wat verdeeld is tot één maakt enzovoorts. En vandaar dit bijzondere kledingstuk. Ik moest even nadenken wat je bedoelt. Maar natuurlijk, je kan hem theoretisch ook van onderkant afweven, denk ik. Dat moet ook wel mogelijk zijn. Maar het gaat altijd van bovenaf, ja. Omdat de positie van Christus, ook als de hoge priester, inderdaad van bovenaf tot stand komt en begint dus bij de mond. Want zo heet die opening waar het hoofd doorsteekt. Begint bij de mond. Het spreken, namelijk het woord Gods. En dan zijn we toch echt in Johannes, dat meent u toch, hè? In het begin was het woord en van daaraf werd de rest van het kleed geweven. Goed. De rok was zonder naad, ongedeeld, van bovenaf, van Gods wegen af, vanuit de hemel eigenlijk, geheel geweven. Zodat je maar weer ziet dat het beeld zelfs overeenkomt met wat in, wat was het, Psalm 133 staat over de zalving van de priester. Dat gebeurt ook van bovenaf. Ja, van onderaf gaat zo lastig. Dus van bovenaf, olie op het hoofd, daarna druipt het in de baard van de profeet. Maar dat wil zeggen rond de mond, dus toch de mond, het hoofd, het begin, de mond. En van daaruit zakt de olie langzamerhand, want het gaat langzaam, zijn hele kleed door tot aan de zomen aan toe, staat er. En zo krijgt het hoge priesterschap van Christus gestalte. Begint boven, begint in de hemel. En daarom zegt Hebreeën in de eerste plaats dat Christus op de troon in de hemel gezeten als hoge priester. Vervolgens staat er dat wij ons te meer moeten houden aan hetgeen gehoord is, aan zijn woord namelijk. Of zo, dat was Hebreeën 2, 1 na eerste hoofdstuk. En in het 1 na laatste hoofdstuk, Hebreeën 12, staat dat we moeten toezien dat wij hem die spreekt niet verwerpen. Ziet u dat je hem die spreekt niet verwerpt. Daar komt het op neer. Het is het woord van Christus, het woord wat gesproken wordt vanuit de hemel zelf, zoals onder het oude verbond officieel het woord Gods kwam vanaf de ark des verbonds van tussen de cherubim der heerlijkheid enzovoorts. Nou goed, ik sla er maar overheen. In ieder geval moet duidelijk zijn dat hier in vers 23 gesproken wordt over het eenmakende werk van de hoge priester van het nieuwe verbond. En dat het over hoge priesterschap gaat, hebben we natuurlijk al veel eerder gezien. Verder moet ik zeggen over die vier, dat wij die vier het eenvoudigste tegenkomen. Niet in die abstracties van vier staat voor de vergankelijkheid van de wereld. Veel eenvoudiger is te zeggen, vier staat voor alle windrichtingen. Al de heiden, alle volkeren. Maar het idee is dat wat verstrooid is onder de volkeren, naar de vier einden, de vier hoeken der aarde, of naar de einden des hemels, of hoe het maar heten mag, want het is toch allemaal hetzelfde, zal inderdaad tot één gemaakt worden. Het is dus zelfs een verwijzing naar profetieën over de terugverzameling van Israël, en daarmee ook een profetie over de verzameling van de gemeente, uit al de volkeren. Daar zit een heleboel aan vast, dus je reinste typologie. Bovendien, dat de toepassing is, kan niet missen, want er staat natuurlijk aan het einde van vers 24... dat het was opdat de schrift vervuld worden die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Kortom, het is weer de toepassing van een profetie. En onder ons gezegd, ik weet niet of ik het zeggen mag, maar ik doe het dan toch maar. Onder ons gezegd, wat kan het ons schelen wat er met de kleding van de Heer Jezus gebeurd is. Maar wel wat anders om over te denken als we dit bij deze gebeurtenissen bepaald worden. Maar niet te min, het wordt genoemd en het blijkt belangrijk te zijn, want het is nog de vervulling van een profetie ook. Nee, het punt is natuurlijk dat daarmee gezegd wordt dat deze gebeurtenis hier, de verdeling van die klederen, dat dat uitdrukking geeft aan tegenwoordige gemeentelijke waarheid. Dit is een teken namelijk. En het drukt dus uit hoe degene die naar alle vier windrichtingen verstrooid zijn, toch één worden in hem die nou eenmaal eenheid tot stand brengt door zijn verbond dat niet verbroken kan worden. zeg maar, zo letterlijk mogen nemen, het is een profetie over de terugverzameling van Israël, zoals we die in het Oude Testament kennen. Maar in het bijzonder gaat het natuurlijk om gemeentelijke waarheid. En dus nu gaat het om de verzameling van de gelovigen uit alle volkeren, van over heel de wereld, die bij elkaar gebracht worden, samengezet zijn in Christus en in de hemel. Of zal ik het nog moeilijker maken? Opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft hij degene die in ballingschap waren, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en gevankelijk weggevoerd, namelijk naar de hemel. En wat de aardse omstandigheden betreft, leven wij als gelovigen verdeeld naar alle vier windrichtingen. Maar wat onze geestelijke positie betreft, hebben we al een deel aan diezelfde rok. Daar hebben jullie wel eens aan, ik weet niet of u het wel eens gedacht hebt, maar deze rok, hè, uit één stuk geweven, is ook een voorstelling van de piramide. Ja, dat is occult, dus dat mag ik niet zeggen, maar het is een voorstelling van de piramide. De piramide, vier punten aan de benedenkant, en van die vier punten, vier hoeken, lopen de lijnen naar boven en komen bovenin samen. Ja, bijna. Natuurlijk komen ze samen, dat kun je zo zien. Maar als je goed kijkt, zul je zien dat ze niet samenkomen, omdat de punt namelijk ontbreekt. Want in werkelijkheid komen vier lijnen alleen samen in Christus. En dat is de onzienlijke in onze bedeling. Dus dat de lijnen echt samenkomen, zie je niet, maar in je gedachten, je hersenen heet zoiets, sommigen zijn het niet te hebben. Maar goed, laat maar zitten. Maar in je gedachten zie je ze samenkomen. Vandaar dat je er altijd op moet wijzen, zie je dat er geen punt op zit. Nee, nou, het zegt inderdaad. Hè? Maar je weet dat het zo moet zijn. Nou, zo is het met dit kleed ook. Want in eerste plaats worden die vier hoeken neergezet. Daar liggen die vier stapeltjes kleding. En dan krijg je die rok van bovenaf geweven, maar bovenin zit het gat. En dat gat, het hoofdgat, komt overeen met de top van de piramide uiteraard. Die is er namelijk ook niet. Maar wat er moet zijn, is uiteraard het hoofd. Ja, van Aaron. Of van de Heer Jezus. Of zullen we zeggen het hoofd van de gemeente, dat mag ook. Of zullen we gewoon zeggen de hoofdpriester. Resh Kohen, hè? De hoge priester, de hoofdpriester in het Hebreeuws. Dat hoofd moet daar zitten en hij is degene die spreekt. Dat is de gedachte. Kortom, we vinden hier dus toch weer hetzelfde beeld als in Efeze 2. Dat zei ik al, Efeze 2 spreekt over de twee zijn tot één gemaakt. Efeze 4 zegt, we zijn tot één gemaakt door het nieuwe verbond. Maar Efeze 2 zegt ook dat wij gebouwd worden op het fundament tot een woonstede gods in de geest, een heilige tempel enzovoorts. En in dat verband zeg ik ook altijd dat het een piramide is. Want dat is het ook, hè. De lijnen komen samen in Christus. En eigenlijk is dat weer de uitbeelding van heel de schepping. Want de hele schepping, heel die vergankelijke wereld wordt uitgebeeld door een vier. Uitgedrukt onder andere in de vier windrichtingen dan. Maar alle lijnen in de schepping, voor zover er lijnen zijn, hè, alle lijnen komen samen in de hemel zelf bij de troon der genade. Tussen de vier cherubim. Weer een ander beeld, maar goed. Ik hou er dus maar over op. En kom in vers 24. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren. Nee, want de hoge priester scheurde zijn klederen. Wanneer deed hij dat? Dat was toch ook hier in Johannes, of niet? Nou, ik weet het niet meer. Of was het ergens anders? Maar goed, ze zeiden onder elkaar: laat ons die niet scheuren, want de hoge priester, de laatste van het oude verbond, officieel hier, scheurde wel degelijk zijn klederen. Maar dit was het kleed wat uitdrukking gaf aan het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. En dat zou helemaal nooit gescheurd kunnen worden, uiteraard. Waar staat dat, heb je gevonden? Waar staat dat de hoge priester zijn kleed? Dan was het Johannes niet zeker. Was het ergens anders. Dat was het toen de Heer veroordeeld werd. Toen scheurde de hoge priester zijn klederen. Dan grijpen ze gewoon het kleed in de hals zo en dan... Hè, zo. Scheurt men het in stukken, zoals de leeuw uit de stam van Juda door Simpson verscheurd werd. Maar hij bracht daarna wel honing voor, dus dat is niet verkeerd. Matthäus 20?
26.
Oh, ik wou zeggen, 26. Alsjeblieft. Matthäus 26. Vers 63 staat dat aan de Heer gevraagd wordt wie hij is. Zijt gij de Christus, de Zoon van God? En Jezus zei tot hem, gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen zittend ter rechterhand Gods. De Zoon des mensen dus, die de Zoon van God is. En gij zult hem zien komend op de wolken des hemels. Daarna pas weer in de toekomst. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende, hij heeft gelasterd, wat hebben wij nog getuigen van nodig? Ziet, nu hebt gij zijn lastering gehoord, enzovoorts. En hij scheurt zijn kleed en daarmee doet hij precies wat hij zou moeten doen. Want als dit de Messias is, zoals hij zelf zegt, als dit de Messias is, dan betekent dat het einde van het priesterschap van het oude verbond. En dus scheurt hij zijn kleed. Daar heeft hij waarschijnlijk niet aan gedacht. Maar dat is hetzelfde als dat in Johannes staat, dat de priester zegt van... Het is beter dat één mens sterft voor heel het volk dan dat heel het volk verloren gaat. En dan staat er zo fijntjes bij. En dit zeide hij niet uit zichzelf, maar omdat hij hoge priester was enzovoorts. Hè? Dus het wordt als een profetie beschouwd. En dat is hier ook zo. Hij scheurt zijn kleed, maar in werkelijkheid is ook dat een profetie. Dat betekent het einde van het oude verbond. En het andere kleed van de Heer Jezus, die ene naadloos geweven rok... komt daarvoor in de plaats waarvan gezegd wordt, laat ons die niet scheuren. Maar het was de Joodse hogepriester, het was een Jood die zijn kleed scheurde, zo'n hogepriesterlijk kleed. Maar het waren heidenen die zeiden over het kleed van de Heer Jezus, laat ons die niet scheuren, zodat je maar weer ziet hoe de zaligheid inderdaad naar de heidenen gaat. Goed. Dus ze zeiden, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten. Dat vind ik altijd zo mooi. Loten. Want het lotwerpen, jongens, dat is mooi. In de Bijbel namelijk doen mensen dat en die weten dan op voorhand niet hoe het afloopt. Een gok. Nee, dat zei die plastisch chirurg ook. Ja, inderdaad. Ja. Wordt het dan beter, dokter? Mijn neus laat openen. Hij zei, nou blijft een gok. Maar goed. Dat dacht je toch al niet? Ja. Maar bij loten in de Bijbel wil zeggen dat de mens niet weet hoe het uitkomt. Maar wat er ook uitkomt, hij begrijpt het niet, maar God heeft het dan kennelijk zo geregeld. En zo is het met dit kleed, want de vraag is, waar komt het terecht? Want die vier krijgsknechten stellen gewoon in het algemeen de volkeren der aarde voor. Dat moet ik wel zeggen. En als ik het iets smaller moet zeggen, dan wordt het iets gevaarlijker. Stel voor het Israël, wat nou eenmaal naar alle hoeken der aarde, want zo heet dat officieel, verstrooid is. Maar niettemin, dat is ook onder alle volkeren, dus het maakt verder niet uit. De vraag is, waar komt het kleed terecht? En de mens loopt daarom, dat wil zeggen, het moet ergens terechtkomen, maar niemand weet waar. Maar waar het terechtkomt, heeft God bepaald en geweten en geregeld en dat gebeurt dus ook. Alleen, wij leren nooit wie van die krijgsknechten nou die rok ontving. Dat kan namelijk ook niet, omdat er nou eenmaal meer dan vier volkeren op aarde zijn. En er zijn weliswaar vier windrichtingen, maar daar heb je nog duizenden windrichtingen tussendoor. Dus je kunt ook moeilijk zeggen, het is in het noorden terechtgekomen, of het oosten, of het zuiden, of het westen. Als je mij vraagt, was noordwesten? Nou ja, nee, dat heb ik aan Jesaja gevraagd. En die zei dat, elkaar noordwesten, zei hij, noordwesten. Nee, Jesaja 49, dat staat er. Maar goed, dat zoek ik nou niet op. Staat hier niet bij. Maar het idee is dat ergens die rok terechtgekomen moet zijn. Het is een heel eenvoudige zaak. De gedachte is dat de Joodse priester en de Joodse leider, dus de Joodse regering zal ik dan maar zeggen, die wees de heer af, scheurde ook zijn eigen kleed enzovoort. Dus daar kwam het niet terecht. Waarna de vraag is, bij welk volk kwam het dan wel terecht? Want de zaligheid was bestemd eerst voor Israël. En aangezien het zaligheid inhield koningschap, zou dus eerst terecht moeten komen bij de stam van Juda, aangeduid als het Joodse volk. En die wees het af. Waarna de vraag is, waar is het dan terechtgekomen? Ja, dat schijnt onbekend. Er zijn daar zoveel gelood. Dus het gebeurt buiten het zicht zelfs van de Bijbelse geschiedenis. Niet buiten het zicht van de Bijbelse profetie. Maar wel buiten het gezicht van de Bijbelse geschiedenis. Maar het kwam inderdaad terecht, bij, laten we zeggen, bij Efraïm. Dan wel Manasse, maar in ieder geval, het kwam terecht bij Jozef. En Efraïm, zowel als Manasse, waren zonen van Jozef. Dus ik zeg, het kwam in elk geval terecht bij Jozef. Maar dat is het verhaal waar ik u vaak naar verwijs. Dat is het verhaal van ene Jozef, waar we het de volgende keer trouwens toch weer over moeten hebben. Ene Jozef die ons hier in vers 38 ten tonele gevoerd wordt. Ene Jozef die inderdaad de zaligheid brengt bij Jozef, namelijk bij de 10 stammen van Israël. En daar wordt door de regering wel degelijk de koning en daarmee de priester in de praktijk aanvaard. Want de koning der 10 stammen aanvaardt Christus. En in het bijzonder als de hoge priester, want dat is wat de geschiedenis ons vervolgens leert. En het is in overeenstemming met de Bijbelse profetie. De Bijbelse geschiedenis zelf komt niet verder dan te zeggen, er wordt een lot overgeworpen en dan komt het dus wel goed. God zorgt wel dat dat kleed ergens op een goede plek terecht kwam. En misschien, maar ik mag dat, het mag officieel niet, maar misschien kwam het wel bij een van die 4 krijgsknechten terecht. Eentje die toevallig een Brit was, die dienst had genomen in het Romeinse leger, want die waren de plenty. Nee, ik noem maar wat, maar dat kan dus heel goed. Hè? Maar dat mag ik niet zeggen dat het zo was. Ik zeg niet dat ik het zo geloof, maar dat zou heel goed kunnen. Maar wij weten niet waar het terecht kwam. Maar in het verborgen moet die rok ergens terechtgekomen zijn. En overdrachtelijk dus ook, het priesterschap van Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, moet ergens terechtgekomen zijn. En in elk geval, nou dat hebben we al lang genoeg in het verleden gezien, komt het terecht bij de 10 stammen van Israël. Nou, daar moet ik het vanmorgen, hoe bestaat het, ja? Vanmorgen. Zo lang lijkt het al, en dan is het aan het spreken. Ja, daar moet ik het vanmorgen bij laten, want we zijn hier nou eenmaal sterk aan tijd gebonden, hebben wij gehoord. Maar het laatste woord over deze kwestie is uiteraard niet gezegd, want in de rest van het hoofdstuk wordt nog veel meer gezegd over dezezelfde dingen. Al deze details van de geschiedenis wijzen stuk voor stuk op precies hetzelfde. Zullen wij danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor het voorrecht uw kinderen te mogen zijn. We danken u dat wij uit genade zijn zalig geworden en door het geloof en niet door werken, ook niet op grond van wie wij van nature waren. Integendeel, wij danken u dat wij die van nature zondaren waren, dat wij met u verzoend zijn uit geloof en dat u geloof gerekend hebt tot gerechtigheid. We danken u daarom, Vader, dat we mogen leven in het licht van uw woord en in het licht van het nieuwe verbond. We danken u dat we mogen weten dat er niets is wat ons kan scheiden of zou kunnen scheiden van uw liefde. We danken u daarom dat we deel hebben gekregen aan die geestelijke eenheid die u tot stand gebracht hebt. We deel hebben aan dat lichaam van Christus dat niet gebroken kan worden. Dat zonder naad geweven is, waarin eenheid en waarin liefde heerst. Wij danken u daarom, Vader, dat we ook deze morgen hier mochten zijn en ook via deze schriftgedeelten bepaald mogen worden bij de zaligheid die aan ons geschied is en bij tegenwoordige waarheid. We danken u dat we uit de rijkdom van uw genade mogen leven, zo zonder meer. We mogen weten dat wij een hoofd, een priester, een herder hebben die de dood heeft overwonnen, die overwonnen heeft degene die het geweld des doods had en is gezeten op de allerhoogste troon, uitermate verhoogd. We danken u dat we door hem met vrijmoedigheid tot u mogen naderen en mogen deel hebben aan die overwinning die behaald is. En deel mogen hebben aan die nieuwe schepping waarvan we eerstelingen geworden zijn. Wij danken u, Vader, dat u zo rijk bent geweest in uw genade en barmhartigheid. En op grond daarvan bevelen we onszelf ook bij u aan. We willen u vragen, wilt u ons bewaren in de komende tijd? Wilt u boven alles onze harten en zinnen bewaren en ons oog gericht houden op u en op onze heiland die deze loopbaan des geloofs gelopen heeft om de vreugde die hem voorgesteld was. We danken u dat u ook ons vreugde en heerlijkheid hebt voorgesteld en vragen u, wees u ons nabij, opdat ook wij die loopbaan zouden lopen, ziende op Jezus. Amen.